massage.
Touché.
Touché vandaag met Goedele de Vrooy. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Blij dat je er bent?
Absoluut.
Zelfs op deze autoloze zondag is het natuurlijk niet simpel om Brussel binnen te raken, maar ik vertrouwde erop dat je de VRT zou vinden.
Heb ik uiteindelijk ook gedaan.
Ja. Journalist ben je, maar ook zorgende moeder. Mag ik dat zo samenvatten?
Ja, absoluut.
Zo zie jij jezelf ook? Als een groot deel van jouw leven dat je ook zorgende moeder bent?
Ja, dat is zeker zo. Ik ben moeder en journalist, maar dat eerste is toch het belangrijkste, vind ik.
Ja, moeder. Ja. Hoe gaat het met Quinten nu?
Goed, het was een beetje een moeilijke week. Hij had heel hoge koorts plots deze week. En ja, dan is natuurlijk in deze omstandigheden meteen angst van corona. Meteen een coronatest gekregen, maar die was gelukkig negatief. En intussen is hij wel veel beter. Het was gewoon een verkoudheid, denk ik. Ja. Maar ja, dat zal de komende maanden nog wel meer gebeuren, vrees ik.
En dan ben je extra waakzaam natuurlijk, hè? Zeker in een periode als nu.
Ja, hij was in de week, verblijft hij niet bij mij, hè? Dan is hij in Bindkracht, een opvanghuis dat wij zelf mee hebben opgericht, een ouderinitiatief. En er is natuurlijk heel veel angst daar om corona binnen te laten. Als één kind het heeft, dan zullen ze het vlug allemaal krijgen. Het is een klein huis, een gezin eigenlijk, met 10 kinderen. Dus we stellen alles in het werk om dat te vermijden, hè, dat het binnenkomt. Dus zodra er iemand koorts heeft of wat symptomen vertoont, ja, dan is het quarantaine. Dan moet die apart gehouden worden van de andere kinderen. Wat niet leuk is, want onze kinderen begrijpen er allemaal niks van. En ja, dan moeten die zolang het testresultaat op zich laat wachten, worden die apart gezet. Het is niet fijn. Maar goed, we zijn blij vooral dat de test negatief was en dat we dus voorlopig erin geslaagd zijn om het virus buiten te houden. En we duimen dat dat zo blijft.
Afgelopen week was het professioneel ook, denk ik, een drukke week. Want je hebt je Pano-reportage afgewerkt. Die gaat over die lange wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Daar zullen we het zo meteen uitgebreid over hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Goh, dat is een heel moeilijke vraag. Moeder en journalist dus. Een eenvoudig meisje. Dat haar best doet om die twee taken zo goed mogelijk uit te voeren. Wat niet altijd simpel is, omdat het ene in de weg kan gaan zitten van het andere. Iemand die recht door zee is, eerlijk, denk ik. Soms misschien een beetje emotioneel. Gevoelig. En die emotionaliteit kan er misschien ook wel eens toe leiden dat ik iets te snel en te heftig kan reageren.
Is dat een moeilijke combinatie? Neutrale journalist zijn en gevoelige moeder?
Ja, maar die gevoeligheid, moet ik zeggen, heb ik minder in mijn werk. Als journalist slaag ik er wel, denk ik, in om gevoelens opzij te zetten. En om in de wedstraat heb ik altijd gefunctioneerd zonder mijn privésituatie daarin te laten meespelen en gewoon onpartijdig en objectief verslag uit te brengen. En ik denk dat ik daar altijd redelijk in geslaagd ben.
Ik zag ook ergens een omschrijving van jou, de taaie journalisten. Herken je je daarin?
Goh, ja, zeker. Ik zal het als een compliment opvatten. Ja.
Toch wel.
Dank je wel voor wie het ook gezegd heeft.
Taaie journalist die nog altijd rookt. Tot op de dag van vandaag?
Ja. Ik zal dat dan maar meteen eerlijk toegeven. Het is een van de ergste dingen dat je tegenwoordig nog kan doen. Ja. Ik ben er ook helemaal niet trots op. Het is door een gebrek aan discipline ongetwijfeld dat ik nog altijd niet gestopt ben. Maar ik vind toch ook wel dat je tegenwoordig als roker wel heel erg als een paria behandeld wordt soms. Mensen durven echt naar je toe komen en je daarvoor beginnen aanvallen. Wat ik echt toch wel, ja, dat loopt toch soms wel de spuigaten uit, vind ik.
Wat is het ergste wat je dan al hebt meegemaakt?
Ja, het is nog niet zo lang geleden. Ging ik op zondagochtend naar de markt met mijn zoon in de rolstoel. En ja, het was al coronatijd, dus mijn vriend was er ook bij. En die moest lang gaan aanschuiven aan een kraam om iets te kopen. Dus ik had mij een beetje apart van de mensen gezet. En ik zag dat het een lange rij was, dus dat ik nog lang zou moeten wachten. Het was mooi weer. Mijn zoon was heel gelukkig in zijn rolstoel. Dus ik rookte een sigaret. Die rook kwam absoluut niet in mijn zoon zijn gezicht, want die zit ongeveer een meter lager dan ik. En er kwam een vrouw naar mij toe en die begon mij daarvoor aan te vallen. En te zeggen dat dat echt niet kon en dat zij toch mijn zoon in bescherming moest nemen tegen mij. Ja, ik was zo verbouwereerd dat ik eigenlijk niks geantwoord heb. Maar daarna dacht ik van, oh, is dit in godsnaam mogelijk? Dat mensen het lef hebben om dat te doen.
Mm. Waarom rook je?
Omdat ik verslaafd ben, zoals elke roker.
En al vaak geprobeerd om te stoppen?
Zeer zeker, ik ben er heel goed in.
Maar het is nog niet gelukt.
Maar het duurt nooit heel lang, nee. Ja.
Blijf je proberen?
Ik zal zeker blijven proberen, want ik weet dat het... Ja, vroeg of laat moet je stoppen en liefst voor je sterft.
En blijf je de goedelen ook zonder sigaret, denk je?
Uiteraard.
De goede die je nu bent?
Ja, tuurlijk. Dat verandert echt je karakter niet, hoor. Het is gewoon een verslaving. Ja. Nicotine is de meest verslavende stof. Hè. Het is verslavender dan heroïne, wordt gezegd. En ik geloof dat. Dat is echt heel, heel moeilijk. Mm.
Goedele, je bent ook die ene journaliste die publiekelijk eens zeer goed heeft gevloekt. En dat klonk toen zo. Wou je toch even aan het lachen krijgen.
Ja, het is blijft gelukt. Geweldig. Het is al bijna 10 jaar geleden, maar...
Wat gebeurde er precies? Er reed een auto over jouw voet, hè?
Dat gebeurde, ja. Het was in de tijd van de 541 dagen onderhandelingen. Dus we stonden daar al eventjes aan de poort van de Wetstraat 16. Het was ook al laat 's avonds, na een onderhandeling van 16 uur of zo... kwamen ze eindelijk buiten en ze reden met de wagen allemaal weg. Er stormt dan iedereen, stormt erop. Je moet zien dat je aan het raampje kan, zodat je de quote kan opvangen. Het was Lorette Onklings die buiten reed. En ik kreeg net op het moment dat die auto eraan kwam een klein duwtje van een cameraman of een andere collega, waardoor ik met mijn voet onder die band van die auto kwam. En die reed dan net een stukje verder... op mijn voet. Dat deed heel erg pijn. Dus ik moest de aandacht trekken.
Dat is gebeurd. Maar hoe gaat het ondertussen met jouw voet 10 jaar later?
Oh, dat was eigenlijk niet zo erg, hoor. Die chauffeur is daar onmiddellijk afgereden. En ik had stevige laarzen aan, gelukkig. Hè? Had ik geen muiltjes aan of sandaaltjes of zo. Dus het waren stevige laarzen en ik heb daar niks aan overgehouden. Ik heb alleen daar een prachtig boeket bloemen van Lorette Onkelings aan overgehouden.
Toch wel. Goedele de Vrooy, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
The kind face that only yesterday he loved. loving face of a mother who can't understand what she's been guilty of. How she cried tears of happiness the day the doctor told her it's a boy. Now she cries tears of helplessness and thinks of all the things he can't enjoy. Scorn not his simplicity, but rather try to love him all the more. Scorn not his simplicity. Oh no, oh no.
Sinead O'Connor met Scorn Not His Simplicity. Ik moet erbij vertellen dat het een nummer is geschreven door de Ierse muzikant Phil Koutler. Goele de Vrooy, dit zegt veel, hè, dit nummer.
Ja. Ja, je begint wel meteen to the point, want dit nummer... Ja, daar, ik kan het nooit droog houden. Ik zit hier weer met de tranen in mijn ogen. Ik heb je gewaarschuwd, ik ben heel gevoelig. Ja, dat is er bonk op, dat nummer. Hè. Het gaat over een kind met een handicap. En wat dat doet. En hoe een oproep om zo'n kind nog veel liever te zien dan een ander kind.
Want dat is wat het nummer ook vertelt, hè. Minacht.
Ja.
En niet.
Minacht hen niet, maar geef hen nog veel meer liefde. Nu, dat nummer, dat is van 1998, is dat uitgekomen. En dat is ook het jaar waarin Quinten, mijn zoon, geboren is. En ja, het was ook niet meteen duidelijk dat hij wat hij had of zo. De kinderarts merkte wel en ik zag aan haar ogen dat zij ongerust was. Maar op dat moment, de eerste maanden, wisten wij nog helemaal niet dat er iets zo grondig mis was. En dit nummer, dat werd voortdurend gespeeld in de gymnastieklessen die je kan volgen na een bevalling, om alles weer een beetje op orde te krijgen, en die ik volgde. En elke week werd dat nummer daar gespeeld. En ja, ik voelde gewoon dat... Ik had vermoedens dat hij een zware handicap had, maar geen bevestiging. En dat nummer speelde. En elke keer bevroor ik en... zat ik daar gewoon een beetje te huilen, eigenlijk.
En waaraan voelde je dat er mogelijk iets mis was met Quinten?
Het ging ook helemaal niet goed met hem de eerste maanden. Hij had heel veel problemen met voeding. Hij huilde heel, heel hard en heel, heel veel. Sliep heel weinig, dus er was iets mis. Dat was duidelijk, maar we wisten niet wat. En de artsen wisten ook niet onmiddellijk wat, maar... Je zag de ongerustheid in hun ogen, maar ze konden geen antwoorden bieden. En dus zeiden ze voortdurend, want het komt wel goed, want we vinden niks. Dat iets niks vinden heeft 5 maanden geduurd en toen is wel de diagnose gesteld. Is het, de genetische afwijking eigenlijk gevonden.
Want wat hebben ze toen precies vastgesteld? Wat is er precies met Quinten aan de hand?
Hij heeft een chromosoomafwijking. Dus ja, je hebt chromosoomafwijkingen die veel voorkomen, zoals Down-syndroom bijvoorbeeld. Maar er zijn miljoenen andere mogelijke chromosoomafwijkingen. En die zijn allemaal uniek eigenlijk. En Quinten heeft zo een afwijking.
En hoe was het voor jou om dat te horen op dat moment?
Ja, dat is een hamerslag. Dat is heel zwaar. Ja. Het is ook een beetje knullig dat ons die boodschap gebracht is.
Ja,
het is het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid in Leuven dat uiteindelijk de diagnose gesteld heeft. Maar die hadden niet meteen tijd om die ook mee te delen. Dus die hadden, omdat wij zo vaak ook in Gasthuisberg kwamen met allerlei problemen die hij had, ook maag-darmproblemen, hadden ze gezegd aan de maag-darmspecialist van: geef jij de boodschap al maar en dan zullen wij over een paar weken meer uitleg geven. Maar die arts die had dat heel erg geminimaliseerd. Die had gezegd van ja, er is een afwijking in de chromosomen gevonden, maar niks om je zorgen over te maken. Je moet je slaap daar niet voor laten en over 2 weken mag je op consultatie bij het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. Dus wij hadden dat ernstig genomen. We waren wel heel ongerust, maar wij dachten ja, die arts heeft gezegd het is niks om je zorgen over te maken. Dus hadden wij toch niet verwacht dat dan het wel zo erg zou zijn. En ja, toen die consultatie bij Menselijke Erfelijkheid, die prof dacht dat wij al heel goed ingelicht waren, dat wij de draagwijdte van die diagnose kenden, wat niet het geval was. En dus die kwam naar binnen met in zijn gevolg een hele hoop studenten, buitenlandse studenten. En dus hij nam Quinten vast en hij begon in het Engels eigenlijk les te geven en te tonen aan zijn studenten van hoe je kon zien dat dit kind een chromosoomafwijking had. De subtiele kenmerken in de nek en andere dingen. En ja, wij zaten daar en toen pas beseften wij wat er aan de hand was. En dat was niet zo'n fijne manier om dat te vernemen. Mm-hmm. Ze hebben zich daar ook uitgebreid voor verontschuldigd. Maar,
Weten ze de oorzaak? Hoe kom je aan zo'n afwijking?
Ja, de oorzaak ben ik. Niet dat ik daar iets aan kan doen, maar hij heeft dat eigenlijk van mij geërfd. Ik heb eigenlijk ook een afwijking in mijn chromosomen. 2 stukjes chromosomen zijn van plaats veranderd bij mij. Nu, dat heeft geen gevolgen voor mijn gezondheid, maar als je een kind krijgt, dan bleek dus dat ik ongeveer 50% kans heb dat dat kind zo'n handicap heeft.
Maar dat wist je niet?
Nee.
Toen je zwanger werd?
Natuurlijk niet. Nee. En ja, mijn hele familie is dan onderzocht en ik bleek de enige te zijn die dat heeft. Dus dat is bij mij ontstaan door de eicel of de zaadcel waaruit ik geboren ben. Daar zat een foutje in. Mm-hmm. Een schrijffout van de natuur.
Ja. 98, toen was de NIP-test nog niet terugbetaald.
Die wel bestond nog niet. Hè?
Bestond nog niet
nee,
zelfs.
Nee, bestond niet. Nee, er waren toen heel weinig manieren om afwijkingen op te sporen. Je kon een vruchtwaterpunctie laten doen. Dan zochten ze ook naar Down-syndroom. Maar dat is bij mij niet gebeurd, want die zwangerschap was perfect normaal. En dat kind zag er perfect normaal uit.
Had je die NIP-test gewild toen?
Tuurlijk. Ik denk dat bijna iedereen die nu doet, ik zou dat ook gedaan hebben. Tuurlijk. Ja. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om zulke dingen op te sporen. Die NIP-test heb ik me laten vertellen, niet altijd. Want ja, het hangt af van waar je die NIP-test laat doen. Maar als je die aan een universitair ziekenhuis laat doen, dan zoekt die niet alleen op Down-syndroom of een paar andere heel veel voorkomende afwijkingen, maar doorzoekt hij het hele genoom van het kind en kan je dus ook afwijkingen zoals die Quinten heeft nu tijdens de zwangerschap, al heel vroeg in de zwangerschap, opsporen. 20 jaar geleden was dat niet mogelijk. Dus.
Maar dan blijft nog de vraag, denk ik, wat zou je doen? Stel dat je weet wat er met je kind aan de hand is voor de geboorte.
Als je tijdens de zwangerschap vertellen van jouw kind zal heel zwaar mentaal gehandicapt zijn, zal ook fysiek mogelijk allerlei dingen niet kunnen, dan denk ik niet dat er veel mensen zijn die gaan zeggen, ja, ik kies daarvoor, laat maar komen. Dat doe je gewoon niet. Ik zou dat ook niet gedaan hebben.
Heb jij je schuldig gevoeld?
Wel, het feit dat dan gezegd wordt van, ja, die genetische afwijking ligt bij jou. Ja, is dat een schuldgevoel? Je kan daar natuurlijk helemaal niks aan doen, maar dat voelt toch niet goed. Je bent enerzijds wel blij dat de oorzaak gevonden is. Hè? Dat je niet moet afvragen waarom gebeurt dit. Ja, het is duidelijk waarom het gebeurd is. En je kan er niks aan doen, maar ja, het is geen fijn gevoel. Nee. Je voelt je toch verantwoordelijk. En je denkt op bepaalde momenten toch van, ja, had ik dat maar geweten, hè? Had ik dat maar geweten, dan had ik geen kind gewild. Want dat risico zou ik nooit willen nemen hebben.
Met Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Goedele de Vrooy, je kijkt even diep in jouw ogen. Gaat het over ABBA of gaat het over die Man After Midnight? Waarom je dit wou laten horen?
Het gaat over ABBA in de eerste plaats. Ja. Dat was mijn eerste muzikale liefde toen ik 10 was of zo. Mijn eerste LP, dat was Voulez-vous van ABBA. En ik vind ABBA nog steeds fantastisch. En terwijl dat vorige nummer kan mij altijd de tranen in de ogen geven. En van ABBA krijg ik een grote smile op mijn gezicht. Want ik vind dat zo'n vrolijke muziek. Dat kan mij altijd opvrolijken. En ja, ik ben geen grote danser. Maar als ABBA speelt, dan ga ik dansen.
Je hebt nu wel stilgezeten, Goedele.
Ja, ik zat toch te wiebelen op mijn stoeltje.
Een heel klein beetje. Maar toen je 10 was, kwam ABBA bij jullie binnen. Was er veel muziek ten huize, de Vrooy?
Ja, wij waren een groot gezin. Ik ben de zesde van 7 kinderen. Dus de jongste, bijna ook. Dus ik had een hoop oudere zussen die al in hun puberteit waren en toen ik een klein kindje was. Dus die speelden muziek heel de dag. En ja, daar heb ik wel veel van gehoord. Maar ABBA was wel mijn eigen ontdekking, hoor. Want ik denk, ABBA, dat vonden mijn oudere zussen maar niks. Die hadden toch wel een andere smaak. Dat was voor hen disco en dat verafschuwden ze, denk ik.
Ah, tussen die zussen was er ook één zus die extra zorg nodig had, hè?
Het tweede kind, de tweede dochter van mijn ouders, had ook een heel zware handicap. En ja, die woonde niet thuis, hoor. Die was al, zoals dat toen ging, van haar 4 jaar naar een instelling, zoals dat heette. Een instelling ook heel ver van huis, in Gent. Wij woonden in Leuven, dus. En zoals dat toen ging, mijn moeder had geen enkele keuze. Hè. Er waren toen geen dagopvang of zo voor een gehandicapt kind. Dat bestond allemaal niet. Ze had maar één keuze en dat is dat kind naar de nonnekes brengen. Hè. Want het waren toen nog de nonnekes in de jaren 50 die de zorg voor gehandicapte kinderen op zich namen. En ze moest dat daar gaan afgeven. Ze mocht niet eens mee binnenkomen en je mocht 1 keer per maand een paar uur op bezoek komen. Dat was alles. Mm-hmm. Dus ja, ik ben ook veel jonger. Hè. Ik heb dat nooit geweten, dat mijn zus thuis was. Ik was toen nog niet geboren. En het enige wat ik daarvan weet, is dat ik meeging. 1 zondag per maand reden wij naar Gent en gingen wij bij haar op bezoek.
En wat weet je daar nog van die bezoekjes aan je zus?
Dat ik dat als kind een angstaanjagende omgeving vond, natuurlijk. Dat waren ook allemaal heel erg zwaar gehandicapte mensen die riepen. Dat rook daar niet zo heel fris. Alhoewel het wel, ja, het was wel een goede voorziening, hoor. Maar ja, die geur, dat is de eigenaardigheid en de angstaanjagendheid van die mensen. Ik was daar een beetje bang van. Mijn zus zelf was een heel, ja, diep verstandelijk gehandicapte vrouw, meisje. Waar je niet echt contact mee kon maken. Alleen mijn moeder kon dat. Mijn moeder hield heel, heel veel van haar. En dat heb ik ook wel gezien tijdens die bezoeken. Ja. Mm-hmm.
Hoe lang kon ze daar toen blijven?
Dat was een voorziening voor kinderen. Dus dat was tot 21 jaar. Ja. En dan moest je op zoek naar iets anders. En dat was ook toen al een probleem. Dat was begin jaren 80. Herinner ik mij nog. Ja, ik zeg het nog eens, ik was maar een kind. Hè. Ik was daar niet bij betrokken. Maar ik herinner mij dat op een bepaald moment mijn moeder telefoon kreeg van, kijk, je moet nu haar hier weghalen, want ze is te oud. Ze is 21 geworden. Ze moet naar een andere plaats. En mijn moeder zocht, maar ja, ze vond dat niet onmiddellijk. Er was ook toen ook geen internet, dus ik weet ook niet hoe ze dat moest aanpakken. En op een bepaald moment belde ze gewoon van, kijk, als je ze nu niet komt halen, dan zetten we ze op straat. Want dit kan echt niet meer, ze moet naar ergens anders. En toen, ja, is er iets gevonden, een andere voorziening in Mechelen, maar waar mijn moeder niet zo gelukkig over was. Het was eigenlijk niet wat zij nodig had. En ze heeft daar dan ook niet lang meer geleefd, want binnen het jaar is ze toen overleden.
En weet je hoe dat is gebeurd?
Nee, dat was niet zo heel duidelijk. Maar het kan ook zijn dat ik het gewoon niet weet, omdat ik nog maar 12 jaar oud was op dat moment. Maar zoals ik het mij herinner, heeft mijn moeder daar nooit duidelijkheid over gehad. Nee.
Hebben jullie daar dan ook nooit over gesproken later? Wat daar precies is gebeurd?
Ja, je weet dat gewoon niet. Hè. Op een bepaald moment kreeg mijn moeder gewoon een telefoon van, ja, uw dochter is overleden.
En er
was sprake van een ziekte, een korte ziekte, maar
Je spreekt over je moeder. De zorg kwam bij jouw moeder terecht.
Ja, absoluut. De zorg voor al haar 7 kinderen kwam bij mijn moeder terecht. Want We spreken hier over een andere tijd. Hè. Mijn vader was een man die vond... mijn moeder werkte ook niet, ze was huisvrouw. Dat kinderen opvoeden, dat de taak van de moeder was. En hij deed daar heel weinig in. Of in het huishouden deed hij helemaal niet. Hij werkte en verdiende het geld.
Mm-hmm. En wat vond jij daarvan als dochter?
Ja, ik vond dat toen normaal. Mm-hmm. Wist ik veel. Pas daarna ben ik daar meer over beginnen nadenken. En ja, vond ik dat... Ja, wel erg voor mijn moeder. Mijn moeder was eigenlijk een vrouw die gefrustreerd was, omdat ze eigenlijk wel heel verstandig was, maar nooit de kans heeft gehad om te studeren of om een job te hebben. Toen ik journalist werd, zei ze tegen mij van, ik ben eigenlijk zo jaloers op jou, want wat jij doet, dat is iets dat ik ook graag gedaan had.
Mm-hmm.
De enige, wat kon een vrouw doen in de jaren 50? Trouwen. Kinderen krijgen. En ja, ze heeft er dan ook een hoop gekregen. omdat dat haar enige manier was om iets te betekenen in de maatschappij, toch? En dat is heel erg. We vergeten hoe kort dat nog maar geleden is, dat vrouwen zelfs niet mochten werken eenmaal ze getrouwd waren.
Mm-hmm.
Zeker niet als ze kinderen hadden.
En hoe was het voor haar om te horen dat haar dochter ook een kind met een handicap had?
Dat was heel erg. Ze is lang in ontkenning gegaan. Zij bleef beweren van... hij is niet gehandicapt. Het komt goed, want het is helemaal anders dan bij Imelda, zo heette. Mijn zus die gehandicapt was. Het zal zeker niet zo erg zijn. En ja, ze kon het gewoon niet aanvaarden, omdat ze het zo erg vond. Het was, na een tijdje heeft ze het wel aanvaard. En heeft zij... Ja, ook wel heel goed voor hem gezorgd. Mijn moeder was heel goed met baby's.
Mm-hmm. En heeft het een met het ander te maken? De handicap van jouw zus met de handicap van Quinten, weet je dat?
Niets, ja.
Nee, niets.
Het is absoluut gezegd dat dat niets met elkaar te maken heeft, nee.
Ah. David Bowie met Cat People. Goede de Vrouw, zit hier een Bowie-fan?
Absoluut, absoluut.
Ja?
In mijn tienerjaren was ik een waanzinnige Bowie-fan. Ik was eigenlijk razend verliefd op die man. Ik vond dat de mooiste man ter wereld. En eigenlijk vind ik dat nog altijd. Zoals hij er vroeger uitzag. Maar zelfs tot vlak voor zijn dood was dat een prachtige man. Met een waanzinnig mooie stem. En zijn muziek die hij gemaakt heeft in de jaren 70 en 80 vooral. Daar was ik een enorme fan van. Ik had mijn hele kamer had ik behangen, elk hoekje met foto's van David Bowie.
Heb je hem ooit live gezien?
Een paar keer. Eén keer in 1983 al. Ik was nog maar 15, maar ik ben helemaal naar Rotterdam gegaan om hem te zien. En dan ook nog, denk ik, eind jaren 80 nog eens. Ja, dat waren hoogdagen voor mij. Ik vond het fantastisch.
Ja. Goedele, je bent gaan studeren in Leuven, Germaans gestudeerd, waar je je thesis hebt geschreven over onder andere waarom mannen hun gesprekspartner sneller onderbreken dan vrouwen. Klopt dat?
Absoluut. Je hebt je research goed gedaan. Ja, ik heb een... Ik heb vooral taalkunde gestudeerd en... Sociolinguïstiek was het vak waarin ik mijn thesis gemaakt heb. En dat ging over seksenverschillen in taalgebruik. En vooral over gesprekstechnieken. Wie heeft het overwicht in een gesprek? Wie bepaalt het gespreksonderwerp? Wie onderbreekt wie? En daaruit bleek toch dat vrouwen en mannen een heel andere communicatiestijl hebben. Als vrouwen ondersteunen elkaar meer en bevestigen elkaar meer, gaan niet ruwweg over iets anders beginnen. Mannen doen dat voortdurend.
Is dat iets wat je nu nog gebruikt, die kennis, als je interviews doet of een kort statement van iemand wil dat 30 seconden mag duren?
Je kan het niet echt zo gebruiken, maar je kan het toch altijd wel vaststellen dat dat zo is. Dat mannen veel assertiever zijn in gewone gesprekken. Ja, ik vind het toch nog altijd zo, ja.
Je hebt van taal je vak gemaakt, hè, in de journalistiek. Begonnen bij Studio Brussel en dan overgestapt naar de nieuwsdienst, waar je eerst heel even op de buitenlandredactie hebt gezeten en dan verhuisd bent naar de politieke
heel even, het was
redactie.
Wel 7 jaar, hoor.
Toch 7 jaar? Oké. Die politieke redactie, dat is een fascinerende redactie, denk ik, hè. Waarom wou je daar terechtkomen?
Wel, dus eigenlijk was dat niet een plan van mij of zo. Dat was eigenlijk heel toevallig gegaan. Ik was een beetje uitgekeken op de buitenlandredactie. Ik wou iets anders. En ze zeiden toen, er is een vacature op de Wetstraat. Ik denk dat het kwam omdat Guy Polspoel de VRT verlaten had. We zoeken daar iemand voor. Wil je dat doen? En ik heb onmiddellijk gezegd, ja, graag. Ik had het dus niet gepland, maar ik heb er ook niet over getwijfeld. Ik had bij de buitenlandredactie de laatste jaren heel veel in Nederland gewerkt. En dat was ook politieke verslaggeving. Dat was toen in de tijd van Pim Fortuyn en de moord op Pim Fortuyn. Dat was ook politieke verslaggeving en ik deed dat heel graag. Maar ik wou meer in het binnenland blijven, ook omwille van Quinten, dat het reizen toch wel moeilijk was, ook al was het dan maar naar Nederland, niet ver. Maar ik wou in Brussel blijven en dat kwam eigenlijk perfect uit. Want...
En was wedstrijdjournalistiek dan makkelijker te combineren met jouw leven?
Omdat je elke avond wel in je eigen bed kan slapen, was dat makkelijker. Ja. Maar natuurlijk, de wedstrijd, dat is geen 9-to-5 job ook niet. Hè. Dus onderhandelingen en zo, die dingen waar je heel veel tijd in moet steken, die hebben de vervelende neiging om vooral 's avonds en 's nachts en in het weekend te gebeuren. Dus heel simpel is dat nooit geweest. Hè. Maar je moet niet meer reizen of heel, heel weinig.
Ja. En die drukke dagen zijn er nu ook weer. Hè. Er wordt weer laat onderhandeld en gepraat met elkaar. Op dit moment werk je even voor de Pano-redactie, dus je bekijkt het van op afstand. Kijk je er anders naar? Volg je het anders? De manier waarop we nu, naar het schijnt, op 1 oktober een regering zullen hebben?
Ja, wie weet.
Je lacht nu al.
Ja, ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Hè. Ze hebben zich wel een heel scherpe deadline gesteld. Dat zal niet simpel zijn, maar ik denk inderdaad dat ze niet kunnen falen. Dan zijn het verkiezingen, denk ik. Alle opties zijn nu wel uitgeput. Kijk ik er anders naar? Ik heb er nu naar gekeken, zoals iedere burger. Ik heb het natuurlijk wel op de voet blijven volgen, want het blijft toch een beetje een verslaving. Je wilt toch wel weten hoe het evolueert, maar... Ja, heel veel is het niet gebeurd hè, sinds de verkiezingen. Je kon toen al zeggen van ja, het is paars-geel of het is paars-groen. Paars-geel zal heel moeilijk zijn, want N-VA en PS moeten dan een akkoord vormen. Dat zal heel moeilijk zijn. En dan is het gewoon wachten tot CD&V en Open VLD zichzelf zullen opofferen om dan toch maar een regering met de groenen te maken. En ja, dat is wat er... Dat is kort samengevat wat we de afgelopen 16 maanden gezien hebben. Hè. Ja. En nu zijn we op het punt dat het zal moeten blijken of Open VLD en CD&V zich inderdaad willen opofferen om een regering te maken waar de Vlamingen, waar er geen meerderheid voor is eigenlijk aan Vlaamse kanten.
Maar het is weer heel erg moeilijk gegaan. Als jij daar even met een open blik naar kijkt, wat is dat toch, het wezen van de politicus? Wat is dat? Waarom is dat zo moeilijk?
Dat ligt niet aan de politicus. Dat ligt niet aan de mensen die dat proberen te doen. Dat ligt aan de structuur van ons land, dat het zo moeilijk is. Je hebt gezien dat er heel wat toppolitici vervangen zijn de afgelopen maanden. Er zijn allemaal nieuwe partijvoorzitters, maar daarom gaat het niet beter. Hè? Want dat ligt echt niet aan die mensen, dat die het niet kunnen of niet willen. Het ligt aan de manier waarop ons land georganiseerd is na al die staatshervormingen, dat je gewoon twee verschillende landen hebt eigenlijk die moeten samenwerken en dat die politici, dat er geen nationale partijen zijn eigenlijk. Hè? Dat elke politicus probeert zijn eigen landsdeel te vertegenwoordigen en dat hij er dus eigenlijk geen belang bij heeft om in het belang van het hele land te werken, maar alleen aan zijn eigen electorale achterban denkt. Dus het is heel moeilijk om dat partijbelang te overstijgen.
Mm-hmm. Wil jij terug naar de wedstrijd?
Ik sta voor alles open, laten we zeggen. Ik heb dat altijd heel graag gedaan. Ik denk ook dat ik dat goed gedaan heb en ik ben altijd bereid om dat opnieuw te doen.
Ja. Je wordt er niet moe van onze politieke structuren.
Ja, wel, dat natuurlijk wel is het soms hemeltergend hoe lang het duurt en dat je altijd weer dezelfde discussies ziet voorbij komen en dat er... Ja, heel weinig grondige beslissingen genomen worden in dit land. Het is allemaal heel moeilijk. In andere landen zie je toch dat er meer op lange termijn gewerkt wordt. En het is frustrerend om te zien dat dat hier zo moeilijk gaat. Maar dat neemt niet weg dat politiek belangrijk is. En dat ik het belangrijk vind om dat te volgen. En ik vind dat journalistiek gewoon de meest interessante positie, de meest interessante onderwerpen om te volgen.
Had jij persoonlijk contact met politici? Of heb jij persoonlijk contact met politici?
Sinds ik niet meer op de eerste lijn sta in de wedstrijd, heb ik geen contact meer met politici. Nee.
En toen je echt nog op de eerste lijn zat, is dat iets wat je moet onderhouden? Is dat belangrijk?
Ja, tuurlijk. Je moet wel je contacten onderhouden om aan informatie te geraken, natuurlijk. Ja. Maar dat zijn geen vriendschappelijke contacten of zo. Dat is gewoon... Maar je moet wel proberen een vertrouwensband op te bouwen met mensen. Niet alleen met politici, ook met woordvoerders die ook heel belangrijk zijn in de wedstrijd.
En waar ligt dan de grens?
De grens? Je bedoelt...
Van het persoonlijk contact en het professioneel contact? Want ik kan mij voorstellen dat moeilijk is om die grens te bewaken.
Nee, dat valt eigenlijk heel goed mee. Ik denk dat mensen daar toch een fout beeld van hebben. Het is ook wel zo dat de zeden in de wedstraat de afgelopen 10 jaar toch wel ook veranderd zijn. Vroeger was het veel gewoner dat journalisten en politici gingen lunchen en dan over koetjes en kalfjes ook praten. En iets wat voor de buitenwereld misschien vriendschappelijk zou kunnen lijken, maar dat is het ook nooit hoor. De laatste jaren is dat eigenlijk bijna niet meer.
Ah.
Het werkethos is enorm toegenomen. Journalisten moeten ook veel harder werken. Die deadlines met het internet. Ja, je moet het nieuws al hebben voor het zelfs maar gebeurd is tegenwoordig. Dus dat is allemaal niet meer zo. Die contacten, dat is puur telefonisch of in de wandelgangen van het parlement even een kort een gesprekje. Meer is dat niet.
Angela Merkel is voor jou de beste politica die er rondloopt op deze aarde.
Nee, ik had gewoon de vraag van jou verwacht van wat als ze mij vraagt wie is jouw favoriete politicus, dan ga ik zeker niemand uit Vlaanderen of België noemen, natuurlijk. Dus als er één politicus is die ik bewonder op dit moment, dan is het Angela Merkel. In een wereld waar je in Rusland Poetin hebt en in de Verenigde Staten Trump, is het toch wel fantastisch dat wij in Europa nog iemand hebben als Merkel die toch de Europese waarden verdedigt, die een soort moreel kompas is bijna, die, ja, waar die solidariteit predikt, solidariteit onder Europese landen, solidariteit ook met vluchtelingen. Ik ben heel blij dat wij in Europa Merkel nog hebben. En ja, ik hoop dat, want ze zal niet meer zo lang meegaan, hè, dat haar opvolger van hetzelfde kaliber is.
Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from the lovers, the roses and the rain. Waste your summer praying.
Springsteen met het openingsnummer van zijn Born to Run uit 1975, Thunder Road. Goedele de Vrooy heeft het, het schijnt, niet gezien. Het nummer is genoemd naar een film. Hij heeft alleen maar de affiche gezien, maar er toch een nummer over geschreven. Waarom is dit nummer voor jou betekenisvol?
Dit nummer vind ik een van zijn beste nummers, maar ik wou gewoon iets van Bruce Springsteen. Dat is absoluut ook een van mijn muzikale helden, al van ja, toen ik ook een jaar of 12 was of zo, en toen ik The River, dat dubbelalbum, kocht. Bruce Springsteen is vooral fantastisch live natuurlijk. Ik heb hem 2 keer live kunnen zien en die concerten, er is toch geen enkel concert dat zulke energie opwekt en zulke, ja, gemeenschapszin bijna. Dat is bijna een priester die daar vooraan staat en Ja, een geweldige samenhorigheid kan opbouwen in zo'n concert. En een energie die zelfs op een wei als Werchter, waar dan 60.000 man staat, die tot helemaal de achterste rij gaat. Ja, het zijn fantastische concerten.
Wat brengt jou tot rust?
Oh, het is helemaal anders. Ik doe al 15 jaar yoga.
Ja?
Nog voor de hype. En dat is wel iets dat mij geleerd heeft wat echte ontspanning is eigenlijk. Want tevoren had ik het gevoel dat ik dat eigenlijk nog nooit had meegemaakt.
En maar wat is dat dan, die echte ontspanning?
Een gevoel dat je hoofd leeg is. Hè. Daarom gaat het. Hè. In je hoofd ben je de hele tijd aan het denken en plannen aan het maken. En bang aan het zijn voor dingen. En dat kunnen stilleggen is heel, heel moeilijk. Dat kan met meditatie, maar daar ben ik niet zo goed in. Dat vraagt heel veel discipline. Maar ik geloof wel dat dat echt werkt. Yoga werkt voor mij heel goed, omdat je eerst je concentreert op je lichaam. En het zijn een aantal oefeningen die wat concentratie vragen, die je heel langzaam uitvoert, houdingen die je lang volhoudt. En nadat je dat een uur gedaan hebt, hè, wordt elke les afgesloten met de lijkhouding. Hè. Dat is gewoon plat op de grond liggen. En dan begeleidt de leraar je in een soort van meditatie. En een yogales is voor mij geslaagd als ik er op dat moment in slaag om dat alle andere gedachten aan dingen die buiten die yogales zijn, dat die verdwenen zijn. En soms lukt dat en dat is echte ontspanning en dat is een fantastisch gevoel.
Ja. Ben jij sportief?
Ja, best wel. Ook al rook ik. Ik jog. Ik jog toch een paar keer per week. Ik fiets heel graag, maar alleen als het mooi weer is. Ik heb vorige week nog 100 kilometer gefietst. Ik moet zeggen, dat was wel de eerste keer dat ik zo'n lange tocht gedaan heb. Normaal beperk ik mij tot een kilometer of 60 of zo. Maar dat ging eigenlijk heel goed. Dus.
En wandelen doe je ook, hè? En het liefst rechtdoor, las ik ergens. Waarom rechtdoor? Ja.
Wel, vakanties die ik hou van actieve vakanties. Niet zo van gewoon naar een stad gaan en daar dan slenteren van het ene terrasje naar het andere. Ik word er eigenlijk redelijk gek van. Een heel leuke vakantie vind ik om een wandeltocht te doen en niet op dezelfde plaats te slapen en dan van daaruit wandeltocht te doen, maar van het ene hotel naar het andere te trekken. Dat vind ik zalig, omdat je hoeft je dan maar op één ding te concentreren die dag. 25 kilometer of meer afleggen. En eten en drinken en dan gaan slapen. En de volgende dag doe je dat nog eens. En dat geeft mij een enorm gevoel van ontspanning ook.
En welke tochten heb je zoal gedaan?
Een stukje van de weg naar Santiago natuurlijk. Het was een stukje in een heel verlaten stuk van Frankrijk. Waar je helemaal. Ik heb dat ook alleen gedaan. Dat doe ik ook graag. Ik ben graag alleen. En dat was echt heel leuk. En ik ben ook eens op mijn eentje de Alpen overgetrokken in een week.
Ik heb nog muziek uit de film Cleo, debuutfilm van Eva Kools. Een heel aangrijpend verhaal, een film die vorig jaar in de cinema is verschenen. Met in de hoofdrol de dochter van Andresa de Keersmaker,
Anna-Francesca
Jäger. Ja. Die dat heel erg goed doet en ook prijzen heeft gewonnen. Waarom heeft het jou geraakt?
Goh, ik wou gewoon vooral een Vlaamse film kiezen, omdat er zoveel mooie dingen gemaakt worden de laatste jaren. Het heeft mij aangegrepen. Ja, het is een echt prachtig scenario. Het gaat over een meisje dat haar beide ouders verliest in een auto-ongeval. En hoe ze omgaat met dat verdriet, met die rouw. Het gaat ook over schuld en vergeving, want het was een ongeval met vluchtmisdrijf. En ja, ik kan natuurlijk niet het hele verhaal vertellen, maar ze komt in aanraking met de dader van dat vluchtmisdrijf. En ja, het is een prachtig scenario, prachtig geacteerd. En dat voor een debuutfilm, dat vind ik echt wel chapeau.
En ze vindt troost in deze muziek van Rachmaninoff, wat ze ook zelf probeert te spelen.
Ja, ze speelt nog goed ook.
Ja.
Zometeen praten wij verder, Goedele de Vrooy, na het nieuws van 12 uur.